10 jaar Big Truck en 5 jaar Big Truck podcast. Iep van der Meer, Wim Brons.
Ja, je ziet natuurlijk een trend naar toch proberen meer lading met één truck mee te nemen. De super LZV, zoals ze wel genoemd worden, super eco-combis. Ja, wil je daar een drukverkeer veilig mee meekomen, dan heb je toch wel een beetje vermogen nodig.
Big Truck podcast. De Big Truck podcast.
Ja, hoi, daar zijn we weer met alweer de tweede Big Truck podcast van 2024. Samen met Maarten van der Westen en Iep van der Meer van Big Truck.
Hey Wim, hallo.
Hoi.
Big Truck nummer 2 start live. Daarover later meer in deze podcast. Laten we ons eerst focussen op het grote nieuws van deze maand. Het grootste nieuws. De Volvo FH Aero. Iep van der Meer, is het wat?
Ja, ik ben vorige week naar Göteborg geweest om het nieuwe neusje van Volvo te aanschouwen. En ja, een prachtige stroomlijn neusje. Hè? Hiermee voldoet hij aan die nieuwe Europese normen waar ook de DAF aan voldoet. Dus dan mag je ook wat langer zijn. Het grootste nieuws is natuurlijk de nieuwe FH16. Die heeft een litertje meer in huis gekregen. Ze hebben de boring wat vergroot. Het is dus hetzelfde blok. Maar met die extra cilinder, extra liter cilinderinhoud heeft hij 780 pk. En dat is maar liefst 10 pk sterker dan de dichte Scania. Dus dit wacht weer op een antwoord uit Zuid-Italië. En ook als we naar het koppel kijken, dan wint die nieuwe Volvo. Want 3800 Nm, dat is 100 Nm meer in huis dan de sterkste Scania. En ja, werkt dat in de personenauto-wereld ook zo, Maarten? Zo'n vermogensrace, of hebben we dat achter ons?
Nou, je ziet dat met elektrische auto's wel weer terugkomen. Op dit moment koop je bijvoorbeeld een Kia met 585 pk. Dat zo is gewoon 2 keer meer dan de gemiddelde Ferrari 20, 30 jaar geleden had. Ja. En je, bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk de Tesla. Ja, een Kia.
Mooi.
En je hebt natuurlijk de Tesla Plaid bijvoorbeeld met 1100 pk. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over.
Ja, dat zijn toch wat andere pk's, denk ik, hè?
Ja, ik heb er achterin gezeten toen hij met launch control vol gas wegging. Ik kan je zeggen, ik hou ontzettend van achtbanen, maar dit was niet leuk. Dat sloeg helemaal nergens op.
Ja, misschien moeten we een drag race organiseren met elektrische trekkers.
Dat zou een goed idee zijn.
Ja. Maar die FH16 is eigenlijk een FH17, begrijp ik het goed?
Ja, maar goed, de legendarische naam FH16 blijven ze houden. En ja, dat snap ik ook wel. Want dat is ja, legendarisch, hè? De eerste F16's en later de FH16's. En, ja, litertje erbij. Ja. En heel veel extra vermogen. Ja.
Maar heeft het zin? Heb je er wat aan?
Nou, de tendens is, vooral in Scandinavische landen, naar steeds hogere gewichten. 74 ton met 2 trailers. De Spanen doen het ook inmiddels in Spanje reizen met super eco-combis met 72 ton. Ja, als je dan 10 pk per ton wil, hè, wat zo'n beetje de Europese standaard is, ja, dan kom je wel aan dit soort vermogens.
Ja.
En ja, dat is toch wel, dat is toch wel prettig. En ja, dat is een wedstrijd waar eigenlijk twee merken elkaar een beetje de vlieger afvangen momenteel. Andere merken doen daar niet in mee. En dat heeft rechtstreeks te maken met die zware gewichten in dat Scandinavië en ja, een enkeling in Spanje.
En straks ga je het ook zien met de elektrische vrachtwagens. Want die hebben ook heel veel pk. En dat is omdat het enerzijds heel makkelijk is om veel pk uit een elektromotor te persen. Maar het heeft ook met het regenereren te maken. Zodat je geen motorrem meer nodig hebt. Ja. Dus als jij 800 pk remkracht wil hebben, dan zul jij een motor moeten hebben die 1000 of 1100 pk heeft.
Oh.
Dus dat gaan we bij vrachtwagens natuurlijk ook zien.
Oké, dus de remkracht bepaalt straks is richtinggevend voor het aantal pk's.
Ja, als jij uit de elektromotor zeg maar 1100 pk haalt, dan kun jij remmen met 800 pk en heb je dus geen aparte motorrem nodig. En dan kun jij die remenergie volledig gebruiken om weer nieuwe elektriciteit te maken.
Oh.
En als jij een motorrem nodig hebt, ja, dan wordt het gewoon warmte en dan vliegt het weg.
Ja.
Dus dat is niet efficiënt.
Ja, remenergie is gratis energie uiteindelijk. Ja. Hè,
en daarom heeft bijvoorbeeld de Tesla Semi, die zit boven de 1000 pk. En dat is in feite niet zodat die binnen 3 seconden weg is bij het verkeerslicht. Maar dat heeft meer met die remkracht te maken.
Ja. Maar goed, ze zullen die dingen wel gaan begrenzen. Overigens gebeuren dat met diesels ook al, hè?
Ja, dat zie je bij personenauto's ook wel, hè? Je krijgt steeds meer elektrische personenwagens die eigenlijk helemaal niet zo snel optrekken. Maar gewoon het ouderwetse autogevoel hebben. Omdat mensen dat toch veel prettiger rijden vinden. Dus dan worden ze softwarematig worden ze beperkt. Ondanks dat ze dan 300, 400 pk hebben. Rijden ze als een benzineauto met 200 pk, zeg maar.
Ja, maar als je dat niet doet, dan gaan al die lease-rijders binnen 14 dagen de band opstoken. Dus dat schiet ook niet op. En dat geldt voor vrachtwagens ook, hè. Want als je al dat vermogen hebt, dat komt toch op je aandrijflijn aan. Ik bedoel, je aandrijfasjes moet het ook maar over kunnen brengen. Dus, maar dat gold ook al voor diesels. Ik bedoel, de Scania 770 levert volgens mij in de onderste 5 versnellingen ook lang zijn vermogen niet. Dat is gewoon om misbruik te voorkomen, als het ware.
Ja, en het heeft natuurlijk met duurzaamheid te maken. Straks met de Euro 7-norm gaan ze ook fijnstof van de banden meerekenen.
Ja.
Ja, des te meer pk dat je hebt, des te meer fijnstof uit de banden natuurlijk.
Ja. Maar als we dan toch over de duurzaamheid hebben, laten we Jan Schouten er eens bij halen van Volvo Trucks Nederland.
Met Jan Schouten.
Hey Jan.
Ja, goeiedag.
Nou, groot nieuws in Zweden. Met de nieuwe FH Aero en de nieuwe koppelbaas, de FH 16780. En we hadden het er net al een beetje over. Zie jij een grote markt voor al dat vermogen?
Nee, grote markt niet. Kijk, de meerderheid van de vrachtwagens in Europa rijdt natuurlijk met ergens tussen de 450 en 500 pk rond. Maar wel een hele belangrijke markt voor ons. En zeker vanuit de Scandinavische roots.
Ja, Scandinavië en zwaartesport natuurlijk. Hè? Dat is
waar
jullie sterk in zijn. Zonder koppelomvormer. Nog steeds standaard met de standaard I-shift. Met zijn crawler gears.
Ja.
En tot hoeveel ton is die dan vrijgegeven? Weet je dat zo?
Ja, dat ligt aan de configuratie die je maakt. Maar dat kan tot boven de 250 ton.
Ja.
Ja, goed, je ziet dat het aantal trucks dat met dat soort gewichten rijden natuurlijk heel, heel klein zijn. Dus veel zwaartesport zit meer in de categorie 100, 150 ton.
Ja.
Ja, en je ziet natuurlijk een trend naar toch proberen meer lading met één truck mee te nemen. De super LZV's, zoals ze wel genoemd worden, super eco-combis.
Ja.
Ja, wil je daar een drukverkeer veilig mee meekomen, dan heb je toch wel een beetje vermogen nodig.
Ja, dat is wat ik net ook al aanhaalde. Dit past in de trend van die zware Scandinavische combinaties. Maar ook in Spanje doen ze dat natuurlijk. En wie weet welke landen er allemaal nog volgen. Dus ja, daar zie je toch wel een behoefte naar heel veel vermogen.
Ja.
En dat geldt natuurlijk ook voor jullie exportmarkten zoals Australië, waar zo'n ding prima op zijn plek is.
Ja, zeker. Maar, dus ja, vandaar toch dat hij in het gamma blijft en verder verbeterd is, nog sterker, maar ook weer een beetje zuiniger natuurlijk.
Ja.
Ook veel aandacht besteed aan de koeling.
Verwacht je dat dat verder in Europa ook toeneemt dan, die super eco-combis? Gaat dat op een of andere manier loskomen, ook in Duitsland bijvoorbeeld?
Nou, Duitsland is nog wel een dingetje.
Nou, of het echt loskomt is misschien wat wat enthousiast, maar ja, weet je, het is wel een oplossing, denk ik, die past in de trend. Ik bedoel, zo efficiënt mogelijk vervoeren. Ja, hoe meer spulletjes je meteen een vrachtwagen mee kan nemen, hoe beter het is.
Ja, in Duitsland liggen de spoorwegen dwars. Maar in Nederland en Spanje doen ze het ook. Nederland gaat testen weer dit jaar, hè? Met langere setjes en hogere gewichten. Dus ja, het is wel een trend. Hè? Een land als Frankrijk zou er bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor zijn, hè? Met al die grote afstanden.
Ja, als je kijkt, Nederland is natuurlijk een soort van één grote stad. Eigenlijk niet het beste land om het maximale uit LZP's te halen.
Ja, daarom dacht ik aan Duitsland. Maar ja, daar ligt het moeilijk, begrijp ik.
Ja, het is vooral politiek. Hè? De spoorwegen zijn als de dood dat het transport nog efficiënter wordt.
Ja, daar zeggen ze, als we nou al die vrachtwagens aan elkaar knopen, maken er één lange vrachtwagen van. We zetten ze op één baan. En we zorgen dat ze nergens kunnen afslaan. En we maken stations midden in de steden. En dan... Oh, wacht, dat hebben we al.
Ja.
Ja, en die rijden ook al elektrisch.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Dus dat is hoe dat zo'n discussie daar dan doodloopt.
Ja. Nou, in Duitsland hebben ze het altijd over hun bruggen die dat gewicht niet aankunnen. Maar ja, ik blijf dat onzin vinden. Want als je naar de aslasten kijkt, dan is een 60 tons eco-combi is beter dan een 40 tons vijfasser. He, dus qua asdrukken. Dus wat die bruggen betreft zie ik het probleem niet.
Nee, dat heeft ook met afstanden te maken. Maar goed, alles staat tegenwoordig in de file. Dan sta je ook bumper aan bumper.
Maar los van dat nieuwe topmodel. Het nieuwe neusje van de FH. Dat zorgt voor 5% meer efficiëntie.
Ja.
Bij de elektrische trucks levert dat nog meer op, geloof ik. Hè? Tenminste, dat hebben we daar geleerd.
Ja.
Dat stroomlijn voor een elektrische truck nog belangrijker is dan voor een diesel. Hoe zit dat?
Ja, kijk, uiteindelijk welke aandrijflijn je ook kiest, of het nou diesel, gas of elektrisch is, stroomlijn is belangrijk en daar is nog wat in te winnen, want het gemiddelde vrachtwagen is toch nog steeds maar een vierkant ding, hè? Gedreven door de regelgeving natuurlijk met maximum lengte.
Ja.
ja, dit is weer een eerste volgende stap die zorgt voor een verdere verlaging van de luchtweerstand. Nou, dat scheelt brandstof bij een diesel en scheelt stroom bij een elektrotruck, maar het scheelt wat actieradius. En ja, waarom het effect nou bij een elektrotruck groter is, komt omdat dat, zeg maar, een elektrische aandrijflijn is efficiënter dan een diesel aandrijflijn. Dus relatief is het aandeel luchtweerstand groter in het geheel wat het overbrug is. Dus een elektrische truck profiteert inderdaad nog wat meer van die buikere stroomlijn.
Okay. Maar hij zei het, ja?
En dan, ja?
Nou, ik dacht even, ik begrijp dat vooral het goed is voor de stroomlijn voorlopig, want de cabine zelf is niet echt aangepast.
Nee, de basiscabine is zoals die is. Hè. Dus echt een aanpassing aan de voorkant, puur voor de aerodynamica, dat is de nieuwe aero. Ja.
Waarom is de grote XXL-cabine niet de standaardcabine geworden?
In die zin niks is standaard. We bouwen maatwerk, trucks en we hebben hiermee gewoon nog meer keuzes voor de klant. Dus ja, van inderdaad een FH met een afgeplant dak tot en met de XXL aan de bovenkant van de lijn. En alles wat ertussen zit. En dus je hebt gewoon verschillende keuzes. Slaapcabine, Globetrotter XL of de XXL als topmodel.
Ja, want ik was zelf, mijn verwachtingen waren toch iets hoger. Ik had in Amerika gezien bijvoorbeeld de bediening van de versnellingbak achter het stuur. Ik denk, nou, dat schakelaartje hebben ze nu in huis, dus dat zullen ze hier dan ook wel inbouwen. Dan zijn we die iShift-box kwijt en dan kan die koelkast tenminste wat dichter bij de stoel. Maar aan de binnenkant hebben ze eigenlijk niks gedaan, hè? Afgezien van een paar USB-poortjes en die monitors.
Nou, er is best wel een grote, natuurlijk wat logo's, kleine dingetjes, verbeteringen. Het grootste nieuws aan de binnenkant is het nieuwe mediasysteem. Met vooral betere speakers, beter geluid, maar ook betere hardware. Hè, voorbereid op alles wat op ons afkomt qua integratie van boordcomputers en betere navigatiesystemen en dat soort dingen.
Dat is wel een belangrijk punt hoor, dat ze ons beter kunnen horen.
Ja, dat is waar.
Ja, zeker.
Maar wat mij dan verbaast is dat hij niet compatible is met Apple CarPlay of Android. Want dat doet hij dan weer niet.
Nee, dat klopt. Dat heeft voor- en nadelen werken met zo'n systeem. Kijk, uiteindelijk zien we dat we steeds meer naar geïntegreerde apps gaan. Die draaien op het boordcomputersysteem zelf van de trucks.
Ja.
En dan, met Apple CarPlay draai je eigenlijk op de telefoon. En vaak is dat de privé telefoon van de chauffeur. Ja.
We hebben het ook al eerder over gehad. Hè? Dit gaat niet over de strijd over het dashboard. Tussen de tech-fabrikanten en de truck-business.
Nou, uiteindelijk wel, denk ik. Maar
dat zal op de achtergrond wel meespelen.
Zeker wel.
Nou, Jan is even stil, ik weet niet wat. Maar...
Ja. Wijs ik ook uit, wijs ik mijn mond. Nee, ik weet niet of dat strijd is. Het is ook kijken waar gaat de toekomst heen natuurlijk. Wat komt er op ons af? En het wordt steeds geavanceerder wat er allemaal gebeurt natuurlijk aan boord.
Ja.
En dat wil je op een zo goed mogelijke manier voor de chauffeur kunnen bedienen. Dat is uiteindelijk waar het om gaat.
Maar alles bij elkaar is het wel een enorme uitbreiding van het programma. Want de huidige modellen blijven ook gewoon leverbaar. Dus gewoon met het ja, het oude neusje, zullen we maar zeggen. Hè? Dus het vertrouwde neusje.
Ja, vertrouwd qua looks. Ook wel een klein beetje toch weer verfijnd. Weer het nieuwe logo uiteraard. Maar ook wat verbeteringen met de naden die net weer wat beter afgesloten zijn. Zodat ook de standaardcabine een klein voordeel
heeft. Ja, want ik heb me laten uit.
Maar het is, de keuze is leuk. En als je dan bekijkt, hè, wat je juist de trend bij persoonauto's ziet, is steeds minder opties. Eén of twee optiepakketjes en 4 kleuren, dan houdt het ongeveer op. En wij breiden in die zin alleen maar uit.
Ja, ik heb me laten uitleggen, want meestal zeggen truckproducenten dat. Van ja, nee, het huidige model blijft ook. En dat is dan vaak om dat uit te faceren en om langzaam de productie van de nieuwe op te tuigen. Maar dat is in dit geval niet zo, omdat er... Met de platte neus, zeg maar. Daar kun je bijvoorbeeld een extra poot voor een autolaadkraan aan monteren. Of een schuifbord of een registerkoppeling voor de zwarte sporttrekker. En dat kan niet aan die aeroneus. Want die bestaat vooral uit plastic natuurlijk. Dus er zit heel veel lucht achter.
Ja, nou, dat is een punt. Dus afhankelijk van de sector. Wat ook heel belangrijk is, kijk, we bouwen de FH eigenlijk voor over de hele wereld, behalve Noord-Amerika. En er zijn gewoon nog heel veel landen waar die wetgeving niet aangepast is, dus waar je die lengte niet mag gebruiken. Ik denk aan heel veel landen in Azië, maar ook een belangrijke markt als Zuid-Amerika of Zuid-Afrika.
Ja.
Ja, daar mag de aero nog niet op de weg. Dus daar hebben we sowieso de standaardvoorkant voor nodig.
Ja.
En wat je zegt, de bouwsector, ja, je profiteert van de luchtweerstand, vooral als je afstanden rijdt bij 80 km per uur. En een bouwvoertuig wat in de stad rondrijdt, die profiteert natuurlijk niet zoveel van aerodynamica.
Nee.
Is dit dan een soort splitsing tussen lange afstands vrachtwagens en de meer regionale vrachtwagens? Dat de lange afstand krijgt dan de aero en dan bouwvoertuigen en distributie, et cetera, krijgt er gewoon de oude FH, zeg maar?
Ja, feitelijk zul je zien dat daarin keuzes gemaakt worden. Maar als iemand per se met een aero een kieptrailer afval wil rijden, kan dat prima natuurlijk. Dus de keuzes zijn niet beperkt. Alleen je zult zien dat die segmenten, dat het bouwsegment minder door de aero zal kiezen dan een internationaal transport.
Ja, een tendens voor de toekomst is toch dat Londen zijn model wordt overgenomen met meer zicht. Hè? Dan hebben we het ook de FM Low Entry gezien. Ja. Een lage plaatse cabine met meer zicht voor de chauffeur. En ja, we dreigen toch die kant op te gaan. Hè? Dat we de binnenstand niet meer in mogen met een hoge cabine. Dat je daar echt die lagere dingen van nodig hebt.
Ja, er wordt best wel gekeken naar wat Londen doet. En het lijkt erop dat die toch wel een beetje koploper zijn voor een aantal andere steden in Europa. Die ja, eigenlijk kijken, dan moeten we en kunnen we iets soortgelijk doen. Want wat je zegt, ja, hoog zitten is fijn. Maar in de stad tussen de fietser en voetgangers is laag zitten gewoon veiliger.
Ja.
Ondanks dat je wat verder weg kunt kijken als je hoog zit. Het zit het gevaar in de stad natuurlijk echt direct om je auto.
Maar daarmee krijg je dus wel een heel nieuw segment van de stadsauto's. En vroeger was het natuurlijk zo dat je een trekker die 6 jaar internationaal had gedaan, daar kon je daarna nog prima de supermarkt mee voorrijden. Maar dat zal dus niet meer kunnen in de toekomst. Hè? Vanaf 29 geloof ik komt er zo'n Europese regel.
Ja, dus op dat gebied wordt het lastiger om met één auto alles te doen. Maar ook als je kijkt straks naar alternatieve brandstoffen, elektrische trucks. Auto's op waterstof die internationaal rijden zullen tanks misschien wel achter de cabine gaan krijgen of lange wielbasis, driejassige trekkers. En in de stad wil je natuurlijk het liefst met een korte, compacte trekker.
Ja.
Dus daar zie je ook al een beetje onderscheid ontstaan.
Ja, dus jullie programma zal nog uitgebreider worden in de toekomst als ik dat zo hoor.
Ja, en we proberen natuurlijk wel steeds optimale specs te bedenken voor de bepaalde segmenten. Je ziet dat al bij sommige elektrische bouwvoertuigen. Die eerste is een beetje zoeken van, nou, hoe doen we dat met zo'n elektrische auto? Hoe bouw je die op? Wat een mooi concept. En op een gegeven moment zie je iets ontstaan dat werkt. En dan zie je dat andere bedrijven dat gaan en kunnen kopiëren. Want waarom zou je elke keer opnieuw het wiel uitvinden?
Ja. Maar goed, daar wordt het niet makkelijker van. Een ander punt is het camerasysteem. Hè? Volvo heeft nu ook de spiegels vervangen door camera's. Maar dat is een optie die op alle modellen leverbaar is. Maar je kunt de aero ook met spiegels krijgen, begrijp ik.
Ja. Dus een neus met spiegels, zonder neus met camera's. Vice versa. Dus alle combi's kunnen.
Ja.
En kijk, de optimale tracker qua luchtweerstand voor internationaal. Het aero-pakket, dat is de neus in combinatie met de camera's. Die samen geeft de beste brandstofvoordeel.
Ja.
Maar goed, met ADR-transport zijn er gewoon nog steeds restricties. Dus wil je ADR en RVL-klasse rijden, dus vloeibare brandstoffen, dat mag gewoon nog niet met camerasystemen.
Nee.
Dus die categorie transport, de grote groep klanten, Volvo klanten ook, die zullen toch gedwongen nog naar spiegels moeten. Ja, en voor de chauffeur die er nog steeds maar moeilijk aan kan wennen, zullen er bepaalde bedrijven toch nog kiezen voor spiegels. Hoewel je ziet dat de camera's van nu niet meer te vergelijken zijn met de camera's van de eerste generatie van een paar jaar geleden. Daar zit echt wel een goede doorontwikkeling in.
Nee, wat ik ook wil zeggen, ik heb er nu mee gereden en op mij komen ze heel goed over. En dat is inderdaad, het is de nieuwste en dus de beste. Waarschijnlijk ook qua software. Jullie gebruiken 2 lensjes aan beide kanten en een infrarood systeem. En mijn eerste indruk was wel heel erg goed. Bij andere trucks heb ik in de rechtermonitor nog wel eens een beetje het leesbril-effect. Hè? Die zit vrij dichtbij. Dus daar moet je anders focussen dan naar buiten en naar de rechtercamera. Maar de linker bedoel ik. Omdat die zo dichtbij zit. Maar toch is Volvo er wel in geslaagd om daar een goed scherp beeld in te creëren. Dus dat is wel heel goed gedaan, moet ik zeggen.
Ja, nou, je ziet op de een of andere manier, het rechterscherm is iets natuurlijker om die kant op te kijken. En links moet je oppassen bij spreken. Daar ben je geneigd om echt naar buiten te kijken, om in de spiegel te kijken. En nu moet je op het scherm natuurlijk iets meer binnen in de truc kijken.
Ja.
Maar dat is gewenning. Ja.
Nou, ik heb me laten uitleggen, dat heeft echt te maken met je focuspunt. Hè? Want normaal kijk je naar buiten, dat is lange afstand. Via een spiegel focus je ook op afstand. Want via het spiegelbeeld focus je op het beeld.
Ja.
En niet op de spiegel zelf. En in dit geval moet je dus echt focussen op de monitor. Dus dat is wel een uitdaging om dat beeld scherp te krijgen voor iedereen.
Ja.
En zeker met de vergrijzing.
Maar de leeftijd vordert.
Nou ja, zeker met de vergrijzing. Heel veel chauffeurs hebben toch een leesbrilletje nodig voor de CMR. Maar het is wel vervelend als je die keer je leesbril moet opzetten als je in een linker monitor kijkt.
Nee, daar is het bedrijf wel naar gekeken. Dat gaat aardig goed inderdaad.
Maar zoals gezegd, daar is Volvo volgens mij het beste in geslaagd. Maar het wordt misschien tijd om dat eens naast elkaar te zetten, die camerasystemen van de verschillende merken.
Ja, nou ja, moeten we tijd om alles inderdaad op een rijtje te zetten. En kijk, we hadden natuurlijk al veel aandacht besteed aan onze spiegels. Hè, zo klein mogelijk, zo min mogelijk dode hoeken. Maar goed, zelfs een hele goede gestroomlijnde spiegel is toch nog steeds best wel een oppervlakte die buiten de auto uitsteekt. Dus ja, de camera's doen echt wel weer een stukje in het brandstofgebruik.
Ja, 1,5% heb ik me laten vertellen.
Ja, en dan inderdaad met de nieuwste technieken zoals dat nachtzicht met infrarood. In het donker, in de regen met spiegels rijden is ook al een uitdaging op zich. En met dit soort hulpmiddelen zijn camera's eigenlijk wel echt een stukje fijner.
Okay.
Infrarood, ja zeg.
Ja, voor beter nachtzicht. Hè? Alleen het surfen is, dat moet je dan zelf nog aanzetten. Maar daar wordt vast nog software voor ontwikkeld. Want het lijkt me niet zo moeilijk met een lichtsensor, toch?
Ja, stevig onweersbuien en gaat aan, is ook niet handig.
Nee, sensoren is ook altijd weer.
Ja, niet meer.
Vaak doen ze het goed, maar ook weer niet altijd op het moment dat je
doet. En dan de rest met de vraag: wanneer gaan we hem het echt zien? Gaan we hem dit jaar nog testen op onze routes?
Tuurlijk.
En wanneer gaan de eerste klanten ermee rijden?
De productie van de Aero start al voor de zomer. Dus de eerste klantauto's zullen voor de zomer al komen. De 17 liter net na de zomer. Dus dit jaar zal er al wel het een en ander aan FH Aero op de weg te zien zijn. In mooie kleurtjes hopelijk.
Oké. Okay.
Ja, daar gaan we het zo over hebben.
Voorlopig heeft Hartman de primeur, hè, met onze cover. Die heb je vast gezien.
Ik zag hem, ja mooi werk geleverd. Ziet er goed uit. Laat maar komen, zou ik zeggen.
Dan mogen we zo nog even bijpraten met de ontwerper van die prachtige Artist Impression.
Het werd al even het logo aangehaald. Dat is bij de Aero natuurlijk helemaal naar beneden gegaan.
Ja.
Heb jij een idee waarom die keuze gemaakt is? Want we zagen natuurlijk bij de vorige FH dat ze vaak het logo van onder de voorruit weghaalden en in het midden plakten. Maar daar zit hij nu niet. Hij is nu helemaal naar onderen gegaan. En ik heb de eerste klacht al gehoord van dan moeten we hem nu weer naar boven gaan zetten.
Ja, dat is ook nooit goed. Hè? Je moet ook wat voor de accessoirehandel overhouden misschien. Maar waar heel bewust over nagedacht is, wat je veel zag gebeuren, is dat mensen inderdaad het logo onder de voorruit verplaatsten of weghaalden om daar de naam van het bedrijf neer te zetten. Ondanks dat je met de klokbedrot natuurlijk mooie ruimte boven de voorruit hebt. Ja, zit in heel veel huisstijl, willen mensen heel graag toch ergens in dat gebied hun bedrijfsnaam kwijt. En dus daarom is er gewoon echt ruimte gehouden om in het gedeelte eigenlijk tussen de grill en de voorruit ruimte genoeg over te houden voor een bedrijfsnaam. En als je toch iets nieuws ontwerpt, dan mag het ook wel weer een beetje echt nieuw zijn en niet te veel blijven hangen in het verleden. Dus vandaar de keuze om het echt weer een nieuwe look te geven.
Dat vind ik wel mooi eigenlijk, gewoon hupsakee, eigen keuzes.
Ja.
Ja, maar onwillekeurig gaat hij toch een beetje op een Renault lijken. Die dat logo natuurlijk ook daar heeft zitten.
Je mag erin zien wat je wil zien natuurlijk. Maar goed, dat zit ook ergens in de groep. Nee, maar ik denk als je straks de auto op de weg ziet, dan zul je die twee merken echt niet door elkaar halen. Daar ben ik van overtuigd.
Het Franse neefje van de Volvo. Huh?
Ja.
Nee, dit is een puur van die vormgeving dingen. Ik heb toen het logo naar boven ging, heb ik die ontwerper daarna gevraagd. En die had een heel verhaal. Over koeling en weet ik wat, terwijl de helft van die grill gewoon dicht was. Ik zeg, dit is gewoon een soort van design religion. Hè? Je hebt een visie en dat is dit dan. En daar word je voor betaald, want jij bent tenslotte de designer.
Ja.
En datzelfde geldt nu weer, denk ik. Ze willen gewoon, het moet er ook nieuw uitzien. En dan maakt zo'n designer maakt deze keuze. En of die vervoerder dat logo naar boven haalt. Ja, ik denk niet dat jullie dat heel erg vinden, zolang je maar een Volvo koopt, toch?
Nee, precies. Dat is het belangrijkste. En uiteindelijk koopt de klant een auto, mag hij daarmee doen wat hij wil, wat hij mooi vindt. Maar,
precies.
Ik ben benieuwd dat er allemaal weer van creatieve ideeën op de weg gaan komen.
Ik ook. En over die creatieve plannen gaan we straks verder praten met Henk Ploeg. En dankjewel voor je reactie, Jan. En ik hoop dat we binnenkort een Aero op onze testroute mogen verwelkomen. We gaan eerst nog een rondje rijden in Griekenland, geloof ik.
Zeker weten.
En dan, Dan ben ik benieuwd op onze testroute wat die, of hij die 5% ook echt haalt. Of misschien nog wel beter. Ja. Dat hebben we ook wel meegemaakt.
Zullen zien.
Wat de claim overschreden werd. Ja.
We hopen dat u weer bescheiden zijn geweest.
Helemaal goed. Dankjewel voor je reactie, Jan.
Oké, graag gedaan.
Over 20 kilometer in deze podcast.
Met een bergingsbedrijf eigenlijk, ja. Die heeft betaald parkeren ingevoerd bij die truckstop. En die doen dat echt op de letter van de wet, zeg maar. Dus op het moment dat jij 1 minuutje staat en je hebt niet betaald, dan mogen ze je wegslepen. En dat doen ze dan ook.
Van Spotify naar de horizon. De Big Truck Podcast.
Met Henk.
Ja, Henk Ploeg is aan de telefoon nou van Phil Ploeg. Dag Henk.
Goedendag. Dag Iep. Dag Wim.
Hallo. En Maarten.
En Maarten. Oh ja, die ook natuurlijk.
Ja, mooi stukje werk weer, Henk. De Hartman Aero.
Ja.
Wat vind jij van het ontwerp?
Wat ik zelf van het Volvo, ontwerp? Van het Volvo-ontwerp. Ja, nee, geslaagd, zeker. Het bovenste grilletje hebben ze gehouden. Tenminste, het middelste grilletje is dat bij een Volvo. Dat zijn tegenwoordig 3 grillen. Of tenminste, 3 plekken waar je een grill kunt zien, zeg maar.
Ja.
Maar ondanks dat het misschien niet helemaal nodig is een grill daar te zetten, zoals Mercedes laat zien, vind ik toch dat hij daar wel hoort. En dat vindt iedereen volgens mij.
Ja. Ja, dat wordt het wel een heel groot vlak, hè?
Ja, precies. Ja. Want, dit noemen ze ook al een beetje een Renault T. Want, ja, het is natuurlijk familie, maar ja, het moet wel een Volvo blijven. En ik vind hem wel geslaagd. Ja. Het is niet over de top, niet erbij aangeplakt alsof het, we hebben de oude en we doen even wat nieuws erbij op, terwijl het eigenlijk niet kan. Nee, dit kan heel goed zo. In mijn optiek.
Ja, het is ook al wat ik tegen Iep zei in eerste instantie toen ik de Hartman auto zag, viel het me niet eens op dat het een nieuwe was, zeg maar.
Nee, precies.
Hij ziet er zo normaal uit.
Ja.
Dat hebben ze wel knap gedaan.
Ja, natuurlijk het zijaanzicht wordt natuurlijk iets anders. Als je straks een hele rij ziet staan en er staat 1 aero tussen, dan gaat je het wel opvallen, dat schuine neusje. Maar ja, daar gaan we allemaal naartoe natuurlijk.
Ja, daar gaan we willen wennen met z'n allen, denk ik. Hè?
Ja, precies. Dat
Kijk, wat de anderen gedaan hebben. Mercedes heeft dus met die elektrische, maar goed, die komt ook in diesel. En wat DAF gedaan heeft, die hebben ook de wielbasis vergroot. En dat heeft Volvo niet gedaan. Dus de vooroverbouw is groter geworden nu. Hè?
Ja.
Dus dat is wel een verschil. En dan gaan we straks ook bij de Scania zien. Hoewel ik verwacht dat die minder ver gaan uitsteken. Maar jij bent erin geslaagd om om er wat moois van te maken. Niet dat hij niet mooi is, standaard. Maar goed, zo gaat hij toch een beetje leven. Hè? Als je zo'n fabrieksdemo is toch altijd een beetje een anonieme auto. En nu is die van iemand.
Ja, precies.
En dat is wel heel mooi geslaagd.
Zo gaat het er echt uitzien straks in de praktijk natuurlijk.
Kortom, jij kunt er wel wat mee.
Ja, ik denk dat hier wel mooie dingen uit gaan komen. Ja. Ik heb er nog een paar gemaakt. Of tenminste, eentje ben ik nog mee bezig. Ik denk iets anders. Omdat toch hoor je wel veel op de forums van dat logo hoort eigenlijk iets naar boven. Ik vond het bij de eerste, wat was dat, FH4 is dat geloof ik? 5? Ja. 4? Ja, dat vond ik echt wel een hele verandering. Dat logo daar onder in die Parivaan ging, zeg maar. Dat vond ik niet zo geslaagd. Ook heel veel die toen zeiden van we doen 1 stapje naar beneden.
Ja.
En nu zeggen we, je moet een stapje omhoog. Dan vind ik dit niet echt storend. Daarboven, en dat vond ik nooit wat. Maar dit vind ik niet lelijk. Zo uit een luxe auto ook, hè?
De enige die er echt heel erg consequent in is Scania natuurlijk. Hè? Dat is altijd zo gebleven onder de voorruit, die grote letters. Dat zie ik ook niet gaan veranderen bij dat merk. Maar goed, we weten niet wat zij gaan doen met hun gestroomlijnde neusje straks.
Ja, ze zullen best, het zal best een Scania look blijven. Al is, toen de 4-serie kwam in, wat was het, 1996, was het ook een hele ommekeer. In 1 keer van de 3-serie naar de 4-serie. Dus je weet het niet. En dus met deze zullen ze nog niet heel veel doen. Maar als er echt een nieuwe cabine komt, dan weet je ook niet wat gaat komen. Maar ik vind dit vind ik een geslaagde make-over, zeg maar.
Krijg jij nog veel reacties?
Ik kijk natuurlijk ook al die Facebook berichten en dan zie ik ook wel wat ze ervan vinden. En ja, spiegels is natuurlijk voor elke petrolhead not done, zeg maar. Of camera's, dat moeten spiegels zijn. Dat is, die zonneklep die mist iedereen. Maar ja, dat past natuurlijk niet in het ontwerp. Zo aerodynamisch mogelijk en zo weinig mogelijk luchtweerstand, daar passen geen zonnekleppen bij en geen hoekschildjes. Nou ja, dat zeiden ze toen met de Streamline ook. Daar worden geen hoekschildjes op. Maar ja,
De mooiste streamlines hebben nu ook schildjes. Dus ja, dat voelt eigenlijk wel een beetje bij.
Ja, en bovendien deze...
Dan komen ze wel in de aftermarket.
Ja, maar de aero kun je ook met spiegels krijgen. Hè? Dus ja, dus zoveel gaat...
Jawel, jawel. Ja, maar die hoekschildjes, dat is al net zoiets. Dat kan eigenlijk niet bij zo'n auto. Maar ja, straks komen ze ook met koevangers en vier hella's op het dak. Ja, dat gaat toch gebeuren.
Ja, lichtbakken, onderspoilers, allemaal dingen die niet zo bedacht zijn. Ja. Maar waardoor het er wel weer vet uitziet. Ja,
ja precies. Ja, ja, ja. Ja, maar zo'n auto met een beetje spuitwerk kun je ook al heel veel. Dat, ja, dat hebben we hiermee laten zien. En ja, dat komt vast nog wel meer.
Leuk.
Ja.
En wij houden gewoon contact. Als straks de nieuwe Scania komt, dan ga je daar ook weer op los, denk ik. Hè?
Ja, we houden elkaar wel scherp. En als die eerste introductie komt, dan...
Kun je nog iets zeggen over lijnen en zo aan de zijkant bijvoorbeeld? Wat voor belijning lokt dit uit? Is, dat iets, is daar nog iets over te vertellen?
Nou ja, het blijft aan de zijkant natuurlijk gewoon een FH. Daar verandert eigenlijk niks aan. Dus ja, je moet een beetje met die lijnen mee. Dat is een beetje zonde als je dat niet zou doen. Al zit natuurlijk bovenaan die knik in dat dak, die loopt eigenlijk wel weer mooi mee. Maar ja, dan heb je daarna weer een stukje recht. Dus dat blijft een uitdaging, een Volvo. En dat, ja, dat heeft elke auto een uitdaging. Maar ja, daar houden we werken. Als het allemaal hetzelfde blijft, dan zeggen we van ja, maar we hadden het er vorige ook al. Dus dan kunnen we het zo één op één overzetten. Dus nee, dat blijft wel lekker doorlopen zo.
Ja, je ziet wel eens huisstijlen waarbij die zijkant die zo scheef oploopt, waarbij die recht gespoten is. Maar dan, ja, dan haal je toch altijd een beetje model uit zo'n auto, vind ik. Hè?
Ja, ja, dat blijft een... Ik had vorige week nog eentje aan de lijn en die zei, ja, we hebben nu rechte lijnen. En dat was vroeger op een 143 prima, op een FH ook prima. Maar ja, nu kan er een... Ja, volgens een FH of een... Nee, een DAF, een nieuwe DAF, ja. Hij zegt, die lijnen kunnen we niet overnemen. Dat ja, ik heb die... Je had nu ook een FH5 dan. Hij zegt, maar dat, ja, dat vind ik een beetje zonde om dat zo over te nemen. Die vind ik nog steeds niet mooi gespoten. Nee. En dat, ja, dat kan ik me eigenlijk wel een beetje opwinden. Maar in ieder geval, ik heb wel zoiets van, ja, dan maak je van een mooie auto, maak je een minder mooie auto. Ik vind, zoals die van Plokken, die Iveco, prachtige auto, maar die lijnen die horen niet zo. Iveco is zo rond en zo schuin. Ja, dat vind ik een beetje zonde dat daar die vierkante lijnen aangehouden zijn. Maar dat is mijn mening. En anderen zegt weer, ja, dat is de huisstijl en dat hoort ook op een Iveco. Nou ja, dat is net wat je wil.
Ja, dat is een beetje de uitdaging om je huisstijl zodanig te houden dat hij wel herkenbaar blijft. Maar dat hij geen geweld aandoet aan het ontwerp van het...
Ja, ja, ja. Nee, ja. Dat blijft een uitdaging. En soms moet je gewoon concessie doen. Dan is het van, ja, ja... Maar we altijd rechte lijnen, maar ja, door dit model is het niet meer mogelijk. Dus we gaan nu toch een beetje een schuin lijntje eraan. En daar ben ik nu ook mee aan het ontwerpen met die nieuwe DAF van een bedrijf die dus altijd rechte lijnen had. Dan maak je er toch een knikje in. En ik ga zo meteen de proefversie naar hem opsturen en dan hoor ik wel wat de klant ervan vindt.
Spannend, wel spannend.
Ja, wat op zich bij deze Volvo van Hartman loopt de streep ook recht naar achteren natuurlijk.
Ja, nou, dat is
horizontaal.
Ja. Ja, ja. Ja, ja, dan moet je haast wel om een beetje die huisstijl erin te houden. En zo is het nog niet zo storend, maar naar voren wordt het al gauw weer iets moeilijker, zeg maar, om te zeggen van dat houden we vast.
Ja, ook dat blijft een vak en dat is waar je goed in bent. Dus hartstikke leuk. En dankjewel voor deze prachtige coverplaat.
Ja, ik vind het ook leuk.
Dat zeg,
en,
dat zeg ik, we houden contact voor alle nieuws wat er dit jaar nog op ons afkomt. Want ik verwacht nog wel het nodige nieuws zo richting de IAA.
Ja. Ja.
Dankjewel, Henk.
Oké, jullie ook bedankt. En een fijne uitzending nog.
Het nieuwe Big Truck Online Magazine.
Nou, dat is weer heel veel info over de nieuwe Volvo Aero. FH Aero. Onvoorstelbaar hoeveel trucknieuws er eigenlijk maandelijks weer is. Dagelijks zelfs. Check vooral bigtruck.nl. Daar vind je alle dagelijkse trucknieuws, transportnieuws. Maar we gaan ook naar het Big Truck Online Magazine. Nummer 2 staat live. Dat staat weer vol verhalen. Zo lees ik een uitgebreid verhaal nog van Tim de Jong. En daarin kijkt hij zelf terug op zijn leven als truckjournalist.
Ja, de kop zegt alles, Wim. Tim heeft een mooi leven gehad, schrijft hij zelf. En ik zou daar maar veel te kort aan willen toevoegen. Maar goed, daar hebben we het de vorige keer uitvoerig over gehad.
In de podcast,
Tim,
ja.
Ja, Tim is 58 jaar geworden. En ja, dit is zijn afscheidsverhaal in Big Truck. En compleet met een heleboel fotootjes van Tim door de jaren heen.
Ja.
En, ja, echt, ja, het is echt zijn afscheid.
Ja. Ja, ja, heel persoonlijk. Zelf geschreven ook. Toch een beetje geregisseerd nog weer ook, dus.
Ja, nou ja, hij heeft in principe, dit is zijn verhaal. Dit is wat hij geschreven heeft in zijn laatste maanden. En Ja, dat wilde hij graag dat we dat meenamen. En dat hebben we uiteraard gedaan in Big Truck Online Magazine. Waar hij toch ook de geestelijk vader van is.
Zeker. Ja. Wat is er nog meer te lezen in Big Truck deze editie, Maarten?
Ja, er was ook goed nieuws. Er staat een verhaal in hoe dat ik mijn C-rijbewijs haalde. Dus dat is in ieder geval iets leuks.
Yes.
En ik ben nou weer begonnen met een C+E.
Je houdt niet op.
Nee, het gaat gewoon door. Dus ik tour met een DAF X-Plus met een oplegger door Rotterdam nu.
Kijk.
Pas maar op.
En hoe gaat dat?
Ja, het is wel even wennen hoor, moet ik zeggen.
Ja, heb je spiegels of camera's?
Camera's, ja. Dat vind ik op zich nog niet, kan ik best mee leven. Dat vind ik niet zo erg. Maar het hele gedoe met een trailer is gewoon nieuw voor mij.
Ja.
Ik zei tegen die instructeur ook al, eigenlijk is het bizar. Ik ben zo, mijn hele leven ben ik al met vrachtwagens bezig. Maar dan zijn er sommige dingen die heb ik gewoon nog nooit gedaan.
Nee.
Een schotel opentrekken. Leuk, in theorie weet ik het, maar
ja.
Dat is gewoon nieuw.
Ja.
Dat is dan best wel grappig.
Ik denk nog steeds na over een pretles, dus je loopt voor op mij hoor.
Ja, je moet het sowieso doen. Het is sowieso leuk om te doen.
Zeker.
Het is ook moeilijk. Dat is het ook gewoon. Al die chauffeurs die doen het dagelijks en die laten het laten zien laten het lijken dat het heel erg eenvoudig is. Maar als je het dan nog nooit gedaan hebt en je moet het dan voor het eerst doen, dan krap je jezelf wel even achter je oren.
Jij komt er een beetje koud in wat dat betreft. Hè? Ik bedoel, heel veel chauffeurs uit mijn tijd, en dat gebeurt natuurlijk nog steeds wel, die zijn begonnen als 12-jarige autowasser en dan moest er ook wel eens omgekoppeld worden. En ik weet nog dat ik mijn rijbewijs haalde op een Volvo FL4, zo'n heel klein dingetje met een open bakkie. En ik had mijn rijbewijs, had ik 3 weken op zak en dan mocht ik met een oplegger richting Denemarken. Dus ja. Toen was het ook minder druk natuurlijk. De wereld is veranderd. Maar heel veel jongens hebben dat spelenderwijs geleerd, zeg maar. En jij niet. Jij moet dat allemaal
Ik heb altijd aan de zijlijn gestaan. Altijd naar die vrachtwagens gekeken. Maar ik heb het nooit gedaan.
Ja.
En nu word ik met 13,85 meter het centrum van Rotterdam ingestuurd.
Nee, maar vooral het koppelen en dat soort dingen. Dat moet je even eigen maken.
Ja, goed, het is geldt voor elk vak. Het lijkt heel gemakkelijk. En hoe soepeler of het lijkt, hoe moeilijker of het in werkelijkheid blijkt te zijn.
Ja, maar veel spelen met miniatuurautootjes, dat helpt met achteruitsteken.
Nou, het was wel interessant, want ik heb dus die instructeuren gesproken. En ik vind het ook wel interessant om die verhalen dan te horen. En hij gaf aan van, nou, hij kan heel goed merken als hij een leerling heeft die het, zeg maar, leert met computerspelletjes.
Ja, dat zal. Ja.
En dat is natuurlijk onwijs populair op de momenten door al die simulatiespellen te spelen. Daar rijden ze heel Europa door op de computer. En hij zegt, van, nou, dat kan ik dus zien aan de rijstijl als ze dat zo geleerd hebben.
Okay. En is het een pro of een contra?
Nou, ze sturen niet goed in voor de bochten.
Oh.
Of ze sturen de bocht niet goed uit.
Dat heb je dan, dat jij dat niet gedaan hebt.
Simulatoren zijn niet helemaal goed.
Hij zegt, in die spelletjes volgt de trailer heel anders dan dat hij in werkelijkheid doet. Ja, ik heb het vroeger wel gedaan, maar dat is wel een tijdje geleden.
Verder heb je nog een bizar verhaal over een truckstop in Amerika. Truckstop terreur, noem het maar gerust zo, hè.
Ja, ik kwam daar tegen. Ik denk, daar moet ik iets mee. Dat is wel echt een heel bijzonder verhaal. Als je daar uitstapt bij die truckstop om te betalen voor je diesel, of je wil zelfs maar gaan betalen voor het parkeren, dan hangt meteen je truck in een achter een takelwagen en is die weg.
Ja, dat is lekker geregeld dan.
Dat is echt een bizar verhaal. Niemand kan er eigenlijk iets aan doen.
Maar hoezo? Dit is toch een veel te stringente uitvoering van die overeenkomst. Ja, je moet het verhaal even gelezen hebben, weet het verhaal. Wil je dit volgen waar we het nu over hebben? Maar ze hebben een contract gesloten, begrijp ik, hè, met een een towing.
Met een bergingsbedrijf eigenlijk, ja. Die heeft betaald parkeren ingevoerd bij die truckstop.
Ja.
En die doen dat echt op de letter van de wet, zeg maar. Dus op het moment dat jij 1 minuutje staat en je hebt niet betaald, dan mogen ze je wegslepen. En dat doen ze dan ook. Dus er zit totaal geen coulance in.
Maar moet je dan echt alles in een contract vastleggen? Van het moet 5 minuten zijn voordat u eventueel, of 10 minuten?
Ja, het is Amerika, hè?
Ja, precies.
Ja, dat is alles extreem, hè?
Ja, goed. Lees het vooral in Big Truck Online Magazine nummer 2. Staat online. Iep, verder. Een verhaal uit de oude doos.
Ja, ik ben ooit met een chauffeur mee geweest naar Kroatië met een Scania 143. En ik zat door mijn archieven heen te pluizen. Ik denk, dit is best leuk om dat nog een keer te brengen. En ik sluit niet uit dat er meer van die oude verhalen naar boven komen. Was natuurlijk de mooie tijd. Ja, dat je... Nou, deze had dan wel een begrenzer, maar dan had hij zelf iets op gevonden waardoor hij het niet meer deed. En dat was echt een mooie rit, mooi avontuur. En een verhaal uit de oude doos.
Juist.
Nou, ik vind het dus, ik zei dat tegen Iep ook al, ik vind het bizar. Want ik kan me dus gewoon nog herinneren dat ik dat verhaal gelezen heb op 16-jarige leeftijd.
Ja, grappig. Ja.
Dat ik zat te kijken van, oh, dat is wel een hele gave Scania.
Ja. Ja, dat zijn de auto's die we nu als klassieker inzetten. Hè? Die kun je nu op truckshows zien in de klassiekerhoek. Ja, toen deden ze het toch gewoon. Dat is wel heel gaaf. En wat jij net zegt, dat is natuurlijk ook wel heel grappig. Ik weet dat verhaal van Tim met Nesotra naar Moskou. Dat heeft hij later overgedaan met een andere chauffeur. En die chauffeur was geïnspireerd geraakt om dat werk te gaan doen door dat verhaal van Tim. Dus ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ja.
Dan zie je toch wat impact dat heeft als je er gewoon een verhaaltje over schrijft.
Ja, dat is ontzettend leuk om te doen. En dit waren wel de dikke verhalen uit die tijd.
Dan Niels van Duivenbode ging op pad met een gloednieuwe Volvo FM. En Nick van Berlo maakte een reportage bij Wetron in Weert. En als laatste nog de nieuwe MAN TGX van Zwaagstra.
Ja, een hele mooie strakke nieuwe truck voor dit bedrijf. Dat Friese Nijbeets, een dorpje wat naast mijn woonplaats ligt. En daar ben ik op... zaterdagochtend foto's wezen maken. Leuk dat zo'n bedrijf voor zo'n MAN kiest. Ze hebben eigenlijk alleen Scania's en Volvo's. En nu zo'n Duitse MAN in de vloot. En met een hele blije chauffeur erop. En ik moet ook zeggen, die nieuwe generatie van MAN, dat is toch echt een hele fijne auto. Waar je echt een keer mee gereden moet hebben om er een mening over te vormen. Dat was hem alweer, denk ik, Wim, van deze maand.
Helemaal, we staan erop. Dankjewel, Maarten.
Jo. Graag gedaan.
Dankjewel, Iep. Hou ons dus in de gaten op internet, YouTube, Instagram en zelfs TikTok.
Ja, ook op TikTok. Hè. We zijn er overal als de kippen bij.
Keep on trucking, de glimmende kant boven.
Ja, hou de glimmende kant boven. Ja, precies. En tussen de witte lijntjes. Ja.
Hoi.
Hoi, hoi.
De Big Truck Podcast. Handen aan het stuur, ogen op de weg, Spotify op het dashboard en stay tuned. Volg ons gratis op alle podcastkanalen en op YouTube.